Altijden deden de meest uiteenlopende verhalen over hem de ronde. Sommigen beweerden dat hij zich had teruggetrokken in een klooster op de berg Athos om daar tussen de stenen en de hagedisjes te bidden. Anderen zweerden hem bezig te hebben gezien in een villa bij Soto Grande, omgeven door een zwerm fotomodellen onder de cocaïne. Weer anderen hielden vol hem te hebben gesignaleerd op de startbaan van de luchthaven van Sharja, in het commandocentrum van de milities in de Donbass, of tussen de ruïnes van Mogadishu. Sinds Vadim Baranov ontslag had genomen als adviseur van de tsaar, waren de verhalen over hem niet uitgedoofd, maar juist fors in aantal toegenomen. Dat gebeurt soms. De meeste mannen met macht ontlenen hun aura aan de positie die ze bekleden. Zodra ze die verliezen, is het alsof de stekker eruit is getrokken. Dan loopt de lucht eruit, zoals bij die grote opblaaspoppen bij de ingang van attractieparken. Als je ze op straat tegenkomt, kun je er met je verstand niet bij dat zo'n figuur de gemoederen ooit zo heeft kunnen beroeren. Baranov behoorde tot een ander ras. Al zou ik niet kunnen zeggen welk ras precies. Op foto's zag je een stevige, zij het niet-atletische man, die zich vrijwel altijd in donkere kleuren kleedde en net iets te grote pakken droeg. Hij had een alledaags, misschien wat kinderlijk en tamelijk bleek gezicht en zijn steile zwarte haar was geknipt als bij een communicantje. Op een video gedraaid in de marge van een officiële ontmoeting zie je hem lachen, wat maar heel weinig voorkomt in Rusland. Een eenvoudige glimlach wordt daar al beschouwd als teken van zwakzinnigheid. Enfin, hij wekte de indruk zich niets gelegen te laten liggen aan zijn uiterlijk. Een wonderlijk trekje als je bedenkt dat zijn werk juist daarin bestond. Spiegels in een cirkel opstellen om van een aarzelend vlammetje een betoverend spektakel te maken. Omringd door raadsels ging Baranov door het leven. Het enige wat min of meer vaststond was zijn invloed.